Goedemorgen gemeente, het is een zegen om ook elkaar vanmorgen op deze prachtige dag elkaar weer te mogen ontmoeten. En allereerst mag ik u ook de groeten overbrengen van Alexander en Rosalien en van Niek en Janneke, die in Londen zijn. En ik heb hen ook recent nog ontmoet, een paar weken geleden, en ook afgelopen week weer heb ik Alexander en Rosalien weer gezien, omdat ik daar voor een conferentie en voor een vergadering moest zijn. Dus zij maken het heel goed, het gaat heel goed met hen en hun studie is begonnen. Dus ze zijn heel benieuwd ook hoe dat verder zich zal ontwikkelen. Maar ze zijn vol enthousiasme daarmee bezig. En dat is mooi. Nou, wij mogen ons vanmorgen ook met het woord van God bezighouden. En we gaan dat lezen, we gaan de Bijbel lezen uit het boek van de Koningen. Het tweede boek van de Koningen moet ik zeggen. Hoofdstuk 6. Nou, ook voor de kinderen is er een blad wat ik heb gemaakt met wat vragen, zodat als jullie dat bekijken en dan ook naar de preek luisteren, dan zie je dat de antwoorden op die vragen, die komen in diezelfde volgorde ook in de preek voorbij. Dus dat helpt jullie wellicht om ook dan een beetje te volgen waar het over gaat en misschien ook een leuke gelegenheid om dan vanmiddag met de kinderen zelf nog een kindermomentje in te lassen, om nog eens even daarnaar te kijken. We gaan lezen 2 Koningen 6. We gaan lezen vanaf vers 8. 2 Koningen 6, vanaf vers 8, en we lezen door tot en met vers 23. Daar lezen we het woord van God als volgt. De koning van Syrië voerde oorlog tegen Israël en pleegde overleg met zijn dienaren en zei: mijn legerkamp moet op die en die plaats zijn. Maar de man Gods stuurde boden naar de koning van Israël om te zeggen: wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, zodat men daar op zijn hoede was. Dat gebeurde zo niet één of tweemaal. Toen werd de koning van Syrië innerlijk verbolgen over deze zaak. Hij riep zijn dienaren en zei tegen hen: kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël is? En een van zijn dienaren zei: nee, mijn heer koning, maar Elisa, de profeet die in Israël is, maakt de koning van Israël de woorden bekend die u in uw slaapkamer spreekt. Hij zei toen: ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er bode op uit kan sturen en hem kan laten halen. Hem werd erop verteld: zie, hij is in Dothan. Toen stuurde hij daar paarden en strijdwagens heen en een groot leger. Die kwamen 's nachts en omsingelden de stad. De dienaar van de man God stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: ach, mijn heer, wat moeten wij doen? En hij zei: wees niet bevreesd, want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. En Elisa bad en zei: heere, open toch zijn ogen, zodat hij ziet. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat hij zag en zie. De berg was vol paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Toen de Syriërs naar hem afdaalden, bad Elisa tot de Heere en zei: sla dit volk toch met blindheid. En hij sloeg hen met blindheid, overeenkomstig het woord van Elisa. Toen zei Elisa tegen hen: dit is de weg niet en dit is de stad niet, volg mij. Dan zal ik u naar de man brengen die u zoekt. En hij bracht hen naar Samaria. En het gebeurde toen ze in Samaria aangekomen waren, dat Elisa zei: heere, open de ogen van deze mannen, zodat zij zien. En de Heere opende hun ogen, zodat zij zagen en zie. Zij waren midden in Samaria. Toen hij hen zag, zei de koning van Israël tegen Elisa: zal ik hen doden, zal ik hen doden, mijn vader? Maar hij zei: dood hen niet. Zou u hen doden die u met uw zwaard en met uw boog gevangen genomen hebt? zet hun brood en water voor. Dan kunnen ze eten en drinken en teruggaan naar hun Heer. Hij bereidde erop een grote maaltijd voor hen en ze aten en dronken. Daarop stuurde hij hen terug en gingen zij naar hun Heer. En de bende van de Syriërs kwamen niet meer in het land Israël terug. Tot zover het woord van God. Ja, de dingen die kunnen soms in ons leven heel anders zijn dan ze lijken. Soms kunnen we dingen meemaken die er ineens blijken dat de dingen heel anders in elkaar zitten dan dat we dachten. En dat zien we hier voor dat leger van die Syriërs gebeuren. Die zich ineens tot hun schrik midden in Samaria bevinden. En denken van nu zijn we gevangen genomen. Nou, dat loopt gelukkig nog goed voor hen af. De koning is hen genadig. Beter gezegd, God is hen genadig. Maar ook voor die knecht van Elisa zijn de dingen toch anders dan ze aanvankelijk leken. En daar willen we vooral ook naar kijken vanmorgen. Die knecht van Elisa, op een mooie morgen, misschien wel zoals vandaag, dan zegt Elisa misschien wel tegen hem, misschien wil jij even brood gaan halen in het dorp Dothan. En misschien kun je de krant nog meenemen. En kom dan terug. En die knecht van Elisa die gaat erop uit. En hij loopt het dorp in. En wat ziet hij ineens als hij kijkt om zich heen? Dan ziet hij ineens dat er een enorme bende gewapende mensen om het dorp heen staat. Een enorm leger zit daar om hen heen. Nou, je moet je voorstellen dat als u iets dergelijks zou doen. Je gaat hier Overberg uit of Veenendaal en je gaat. En ineens zie je een heel leger van misschien wel een soort ISIS-achtige soldaten om ons heen staan. Wat doe je dan? Je schrikt enorm. Nou, zo ook dus die knecht. Die schrok zich werkelijk een hoedje. En hij dacht, wat is hier aan de hand? En hij gaat naar Elisa terug. En hij vertelt dat en hij zegt, mijn Heer, wat moeten wij doen? Wat moeten we doen? Paniek. Zou je kunnen zeggen. Dat is wat hij zag. Een enorm leger. En wat kun je dan eigenlijk doen? En zo kun je enorm schrikken plotseling van dingen die zich ineens aan je voordoen. Op een bepaalde manier was dat ook het geval voor het volk Israël later toen zij in ballingschap zaten. Dit boek namelijk van de koningen is namelijk ook geschreven zodanig dat ook in de tijd van de ballingschap dit boek beschikbaar kwam. En de mensen die toen in ballingschap zaten, die midden in Babel zaten, ook omringd door een vijandig volk, die lazen ook dit en die zullen zich wellicht ook hierin herkend hebben. Maar zo kan het ook voor ons gebeuren. Ook wij kunnen plotseling ons enorm bezorgd maken om de dingen die plotseling in ons leven gebeuren. Dat kan natuurlijk gebeuren dat we ineens geconfronteerd worden met mensen die ons ook vijandig bejegenen. Hè, zoals dat ook hier gebeurde. Hè, dat kan natuurlijk, dat we ineens een conflict met mensen blijken te hebben. En mensen die ons kwaad willen aandoen. Maar we kunnen ons ook op allerlei andere manieren plotseling bezorgd moeten maken. Door een ziekte die ineens de kop opsteekt. Door ineens een financiële tegenvaller. Een financiële ramp. Of dat het ineens ook in onze relaties niet goed gaat. Of in ons huwelijk. Er kunnen zomaar ineens dingen op ons pad komen die ons zo overweldigen. Die zoveel groter zijn dan dat wij aankunnen. Dat we daardoor helemaal overweldigd worden. En net als die knecht van Elisa uitroepen van wat moeten we doen? Er is paniek. Er is grote zorg. En dan, hoe reageren wij daar dan op? Wat doen wij daar dan mee? Nou, de reactie van die knecht was dat in Elisa ging zijn, wat moeten we doen? Een uitroep van zorg en van paniek. Maar Elisa, die mag hem een antwoord geven. En in feite komt dat antwoord erop neer. Je zou bijna zeggen van, je ziet nu wat je ziet, maar er is meer. Je zou bijna zeggen, platweg gezegd, je moet verder kijken dan je neus lang is. Nou is dat niet zo eenvoudig, want er was niet zo heel veel meer te zien dan dat leger wat om die stad zat. Maar Elisa die zegt tegen die knecht, hij zegt, joh, hij zegt, bij ons zijn er veel meer dan die bij hen zijn. Hij spreekt een woord uit van geloof, Elisa. Die knecht zal misschien gedacht hebben, hoe kan dat nou? Elisa ziet dingen die ik niet zie. Maar Elisa die geeft hem een woord. Je zou kunnen zeggen, het is een woord van de profeet. Uiteindelijk een woord wat ons wijst op God zelf. Het woord van God wat laat zien dat God er is. En dat God erboven staat. En dat God meer macht heeft dan alle machten in deze wereld. Dat is de boodschap van God die ook naar die knecht komt. Die knecht ontvangt op dat moment. Een woord. Maar ja, dat is alleen maar een woord. Maar dat betekent nog niet dat die knecht dan ook die dingen ziet. Dat hij ze dan ook ziet. En hij ontvangt nog een tweede ding. Want Elisa die bidt tot God en die zegt, Heere, wilt u de ogen van die knecht openen, zodat hij werkelijk gaat zien. Dat hij het ook ziet. Hij had hem het woord gegeven in de eerste plaats. Maar die knecht, die mag het ook gaan zien. En Elisa die bidt. En dan wordt de ogen van die knecht geopend. En dan ziet hij, ja, je zou kunnen zeggen, krijgt hij een gezicht wat veel verder gaat dan dat leger van de Syriërs. Hij ziet helemaal rondom de bergen die rondom het stadje zijn of het dorpje zijn. Ziet hij dat die bergen vol zijn van vurige paarden en wagens. Er is als het ware een nog veel groter leger om de stad heen. Wat op zich weer het leger van die Syriërs omringt. En wat ook om Elisa en zijn knecht heen staat, zodat zij veilig zijn. Er is een enorm leger wat bij hen is. Een leger dat veel groter is dan het leger van die Syriërs. Dat is wat deze jongen ziet. Het is die jongen die krijgt twee boodschappen. Een boodschap van een woord en een boodschap van een gezicht wat hij mag zien. God die grijpt zelf in. En het is zo vaak, in de Bijbel kun je dat lezen, hè, dat in zo'n situatie God ingrijpt. Hè, dan staat er zoiets als, maar God. Maar God doet iets anders. Doet iets machtigs. Doet iets wat het probleem ver overstijgt. En zo is God rondom zijn volk. Hè, dat zingen we vaak ook in Psalm 125. We zullen het aan het eind van de dienst ook zingen. Zoals in Psalm 125 staat, zoals de bergen rondom Jeruzalem zijn, zo is de Heere ook rondom zijn volk. Dus zo ontvangt deze knecht ook een gezicht uiteindelijk wat hem helpt. Wat hem laat zien wat God doet. En dat is dan ook de boodschap voor deze knecht. En voor de mensen daar. En die boodschap die mag Elisa verkondigen. En dat is een boodschap, altijd de boodschap die wij ter harte mogen nemen. Wij mogen het woord van God ook zien als de dingen die op ons pad komen, ons zo kunnen gaan overweldigen. Hè, dan mogen wij ons vasthouden aan het woord van God. En dan mogen wij ook, kun je zeggen, zien dat er meer is. Maar de vraag is natuurlijk een beetje voor ons, van wat zien wij dan? Wat kunnen wij daarvan zien? Soms kan het ook wel eens zo zijn in ons leven, en misschien heeft u dat ook wel meegemaakt, dat er dingen zijn die u zo overweldigen, dat je zegt, ja, ik heb het woord van God wel, maar wat zie ik daar nou van? Het woord van God, dat zegt eigenlijk dat God er is, en dat hij machtiger is dan alle dingen in deze wereld, maar wat zie ik daarvan? In mijn eigen leven, of in de wereld om mij heen. Dan kan het vaak zijn dat de dingen zo overweldigend voor ons zijn, dat we uiteindelijk niet ons daaraan vast kunnen houden. En wat mogen wij dan zien? En dan kunnen we ook wellicht gaan kijken ook naar wat het woord van God dan verder zegt. Want ook die ballingen, als je denkt even nog aan die mensen in ballingschap en het volk Israël, wat in ballingschap zat, wat zagen zij ervan? Zij zagen het ook niet. Maar zij mochten ook wel een boodschap ontvangen. En zelfs ook soms met die met zichtbare tekenen gepaard ging. Dat kun je lezen in de profeet van Jesaja. En ook van Ezechiël, die profeteerde in tijden van de ballingschap. En die maakte ook de boodschap soms heel erg aanschouwelijk. Maar nog steeds kun je dan zeggen, ja, dat is allemaal mooi en aardig. Maar wat zien wij daar nu van? Nou, die boodschap die ook kwam tot het volk Israël toen, was bijvoorbeeld ook wat in de profeet Jesaja staat. Dat er namelijk iemand zal komen, de knecht van de Heere, die verlossing zal gaan brengen. En dat betekent natuurlijk, wij mogen weten dat dat uiteindelijk ziet op de verlosser, de Messias, die God zou gaan geven. De Messias, de Christus, de gezalfde van God, onze Heere Jezus Christus. Daar moeten we uiteindelijk naartoe. Wij moeten uiteindelijk naar Jezus toe. En wij moeten hem zien. En dat is de boodschap die ook, als we zo de lijn van de Bijbel doortrekken, die vanmorgen ook tot ons komt. Als wij zeggen, ja, maar wij zien er niks van, dan moeten wij het woord van God nemen, maar het ook, mogen we het ook zien wat het vervuld is in de Heer Jezus Christus. Wij moeten op Jezus zien. En dan is het belangrijk om te zien, als we een vergelijking maken, zou ik bijna zeggen, tussen die knecht en zijn omstandigheden en wat er dan ook met onze Heer Jezus gebeurde. Want Jezus zelf heeft natuurlijk ook ervaren wat deze knecht heeft ervaren. Jezus zelf kwam, hij deed goed op deze wereld, hij genas mensen, maar wat gebeurde er? Al gaandeweg in zijn bediening waren er steeds meer mensen die zich tegen hem keerden. Die hem begonnen te negeren. Sterker nog, er begonnen steeds meer mensen te komen die vijandschap ontwikkelden tegen hem. En dat werden er steeds meer. Zodanig zelfs dat op een gegeven moment hij gevangen genomen werd. Hij werd verraden. Notabene door een van zijn eigen discipelen. En de vijanden rondom hem, die vermenigvuldigden zich in enorme sneltreinvaart. Steeds meer mensen keerden zich tegen hem. En we lezen uiteindelijk later in het boek Handelingen, dat je zou kunnen zeggen, iedereen tegen hem was. En ze riepen, kruis hem, kruisig hem, dood hem. En we lezen in het boek Handelingen dat dus niet alleen op een gegeven moment de leiders van het volk tegen hem waren, Herodes en Pilatus, maar ook de heidenen, de Romeinen en het volk Israël. Je zou kunnen zeggen, alles en iedereen was tegen hem. Zo'nzelfde situatie als waar die knecht van Elisa zich in bevond. En wat ziet Jezus dan? Wat zag hij? Hij zag, zoals hij tegen Peter zegt, 12 legioenen van engelen. Die zag hij. Die kon hij zien. Hij zag op naar de hemel. En hij zag 12 legioenen van engelen die hem in een seconde zouden kunnen bevrijden. Die zag hij. Maar wat deed hij? Wat deed Jezus? Hij koos er vrijwillig voor om daar geen gebruik van te maken. Om die legioenen te laten waar ze waren. En hij koos ervoor om alleen te blijven. Hij was degene die zei, ik zal dit alleen dragen. Ik wil dit alleen dragen en ik moet dat alleen dragen. Alles was om hem tegen hem. Hij zag ook de zonde van alle mensen die ze bedreven hebben. De schuld van mensen bij God. En ook dat zag hij als de toorn van God die hij zou moeten dragen. Dat is wat hij zag. He, dus dat ging zelfs nog verder dan alle vijanden die om hem heen stonden. Dat is wat hij zag. En hij zag ook dat hij hoefde maar één woord te uiten en hij zou uit die situatie verlost worden. Maar hij koos er vrijwillig voor om daarin te blijven. Hij koos ervoor om die straf te dragen, om die zonde te dragen, om die schuld op zich te nemen. Dat deed hij vrijwillig. Uiteindelijk werd toen vervuld wat ook in een woord van de profeten staat. Nee, niemand van de volken was bij mij. Hij stond er totaal alleen voor. En daar koos hij voor. En zoveel woorden, ook in de Bijbel, zijn zo vervuld in hem. Als je bijvoorbeeld ook Psalm 22 leest, hè, of Psalm 88, misschien wel een van de donkerste psalmen die er in de Bijbel staan. En die eindigt met de woorden van: er is nog maar één metgezel die ik heb en dat is de duisternis. Nou, zo kunt u zich misschien ook voelen soms in uw situatie. Maar zo voelde zich Jezus. Dat was met name ook waar voor hem. Uiteindelijk had hij nog maar één metgezel, dat was de duisternis. Aan het kruis op Golgotha. En dat is wat er gebeurd is. Maar hij deed op deze manier wat wij nooit zouden kunnen. Hij deed wat die knecht van Elisa niet kon. En hij deed ook wat u en ik nooit zullen kunnen. Namelijk de vijanden in ons eentje overwinnen. Namelijk ook de zonde, de schuld, het kwaad in deze wereld en in ons eigen leven. In ons eentje overwinnen. Want dat kunnen wij nooit. Maar hij kon het. Hij had 12 legioenen ter beschikking om hem eruit te halen. Maar hij deed het niet. Hij koos ervoor om juist in onze plaats te gaan staan en te doen wat wij niet kunnen. Dat is de boodschap van het evangelie. Dat is ook de boodschap die vanmorgen tot ons komt. Dat is wat we mogen zien. Daar mogen wij naar kijken. Want hij heeft dat offer voor eens en voor altijd volbracht. Er is nooit, nooit, nooit meer één offer voor nodig. En hij heeft het zelfs zichtbaar gemaakt. Hij wil het ook zichtbaar maken voor ons. Als wij bijvoorbeeld ook in de gemeente regelmatig ook het avondmaal mogen vieren. Dan wordt dat als het ware ook weer opnieuw zichtbaar. Dan mogen wij naar Jezus zien. Dat is wat de Heer Jezus gegeven heeft. Om dat namelijk weer opnieuw te zien, zou je kunnen zeggen. Om daar weer opnieuw aan te mogen denken. He, dus als wij overweldigd worden door onze vijanden. En dat kunnen ook de vijanden zijn van het kwaad. Het kwaad ook zelfs in ons eigen leven. De zonde die ons uiteindelijk probeert te vernietigen. De Satan die ons probeert te vernietigen. Dat is wat er in ons leven gebeurt. Dat is de strijd die we hebben. En we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, zegt het woord van God. Maar tegen de geestelijke machten. Tegen de boosheden in de lucht. En dat zit overal. Dat zit overal om ons heen. In deze wereld. En het zit zelfs in ons eigen leven. He, wat dat betreft kun je eraan denken. Als je ook ziet de immoraliteit die er in deze wereld plaatsvindt. Het begin van het jaar, op Nieuwjaarsdag, werden we geschokt door wat er in Keulen gebeurde. En dan denk je, ja, dat zijn mensen die kennen onze westerse cultuur niet. En die doen daarom dat soort dingen. Maar zelfs mensen in onze westerse cultuur, die dat wel heel goed kennen, wat doen die? Hoe is het zelfs mogelijk dat zo'n immoreel figuur op dit moment als kandidaat staat voor het presidentschap van de Verenigde Staten? Dat is iemand die de westerse cultuur wel kent. Maar laten we eigenlijk ook niet veel buiten ons kijken. Laten we zelfs ook in de christelijke kerk kijken. Deze week werden we geschokt door een enorme misbruikzaak die openbaar komt uit het verleden. Wat gebeurt er bij ons? Het kwaad kan ons zo dichtbij komen, omdat het natuurlijk uiteindelijk in ons zondige mensen allemaal woont. Dat is de boodschap. En daar kunnen we door overweldigd raken. Als je dan ziet in deze wereld wat er gebeurt. En uiteindelijk als je dan ook mag zien wat er soms in je eigen leven gebeurt. Hè, wat er ons tegen kan zijn. Dan denk je van: Heere, wat moeten wij doen? Maar dan is de boodschap dat wij moeten kijken naar degene die dit allemaal op zich genomen heeft. Die werkelijk het kwaad aangepakt heeft. Door zelf de gevolgen daarvan te dragen, door zelf de schuld daarvan te dragen, door de toorn van God op al dit kwaad te dragen. Daarom is er nu een boodschap van verzoening mogelijk, van verlossing van zonde, van vergeving van zonde, van vergeving van schuld. Die boodschap is daarom nu er voor iedereen, voor alle mensen in deze wereld, of ze dan van onze westerse cultuur zijn of niet, of ze dan een presidentskandidaat zijn of niet, of een gewone man in de straat of vrouw in de straat, kinderen. Voor jullie allemaal is de boodschap dat Jezus Christus naar deze wereld gekomen is en de zonde en schuld van ons op zich genomen heeft om het voor ons met God in orde te brengen. En ook als we dat mogen weten, dan vanuit het woord van God, dan is het goed dat we dat ook zo mogen zien. En dat zie je in de persoon van Jezus, die werkelijk naar deze wereld gekomen is. En dat mogen wij herdenken. En dat is een boodschap voor ons allemaal. Ook als we hem kennen, als we door het geloof in hem mogen leven, en dan hebben we dat telkens opnieuw nodig. Als ook wij weer opnieuw overweldigd dreigen te worden, hè, door alles wat er in ons leven zich kan voordoen. In onze families, in onze gezinnen. Dat is dan de boodschap voor ons allemaal. De boodschap die we vanuit dit gedeelte van het Oude Testament mogen krijgen, is dat het ons uiteindelijk wijst naar de Heer Jezus Christus. Dat God in zijn reddend handelen en zijn ingrijpen door zijn Zoon Jezus Christus groter en machtiger is dan wat voor omstandigheden dan ook. En als je dat wil zien, kijk dan verder dan de omstandigheden. Kijk naar onze Heer Jezus Christus. Op het moment dat je zelf vastloopt en niets meer kan en het ook niet meer weet, kijk dan verder naar het woord van God, naar onze Heer Jezus Christus. En als je dat mag doen, dan is er uiteindelijk geen reden tot bezorgdheid. He, want dan kun je ook zeggen, net als wat Elisa zei, he, die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Jezus is meer dan al het kwaad in deze wereld. Jezus is meer dan alle zonde in deze wereld. Wat Jezus gedaan heeft, heeft meer waarde dan alles van deze wereld. Dan alle ellende van deze wereld. Dat is wat onze Heer Jezus gedaan heeft. Paulus die zegt het zo, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar die hem voor ons allemaal overgegeven heeft, hoe zal hij ons ook met hem niet alle dingen willen schenken? Dat is de boodschap. Dan hoeven wij geen reden te hebben tot bezorgdheid. Maar dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, die zal onze harten en onze gedachten bewaren in Jezus Christus. Amen. Ja, dat is de enige grond waarop we kunnen bouwen. En daar gaan we ook van zingen in het lied Ik bouw op Jezus, anders niet. Laten we dit lied nu met elkaar zingen en dan draag ik de dienst weer over aan broeder Matthijs.